Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Helemaal te gek om hier weer te mogen zijn. Super gaaf om te zien hoe het groeit, hoe God Heartbeat gebruikt in Nederland. Om jongeren te motiveren om met Jezus te leven en er helemaal voor te gaan. En dan hebben we zo'n fantastisch mooi thema. Vergroot je gebied, ontdek en vergroot je gebied. Nou, jullie zijn je gebied aan het vergroten. En dat is goed, omdat er zoveel meer mensen zijn die het nodig hebben om te beseffen waarvoor ze leven. Daar gaan we vandaag over nadenken. Ik heb twee dingetjes voordat ik in mijn boodschap duik. Eén is mijn meest recente boekje, Geloof jij het? Is een geloofsbundel met geloofsavonturen. 10 echt waanzinnig gave verhalen die in mijn leven zijn gebeurd en om me heen. En aan het einde van het boekje, dan daag ik je uit en dan vraag ik, geloof jij het? En dat niet alleen, geloof je dat jij zulke dingen mee kunt maken met Jezus? Geloof je dat wat de Bijbel zegt, dat dat nog steeds is voor vandaag de dag? Nou, als je geloofsleven een boost kan gebruiken, dan raad ik je dit boekje van harte aan. Hij is 10 euro. Hij is te koop daar bij de boekenstand, zometeen na afloop. Is er misschien iemand die ik er alvast heel blij mee kan maken? Moet je heel hard rennen, want de eerste die hier komt, die krijgt hem. Oh. Dit was gewoon grof geweld. Sorry jongens. Ik zal het niet meer zo doen. Ja, ik heb er wel meer. Dan nog een ander dingetje. Wacht, die mag jij. Ja, kom maar alvast. Kijk, nou durf je niet meer zo. Het is geen boekje, maar het is een armbandje. En het is een super gaaf armbandje. Een aantal weken geleden, toen zat ik in de tuin bij mij en ik had het armbandje om van ons evenement Like Jesus ter voorbereiding van het evenement. En ik merkte dat elke keer als ik het armbandje zag, dat ik automatisch begon te bidden voor het evenement. Want God die legde dat op mijn hart. En toen dacht ik nou over de crisis van de wereld. Ebola-virus, zoveel duizenden mensen die daar sterven. Vervolgde christenen in Irak en Syrië. Dat ISIS-teken van We Are One, van Open Doors. En even kijken, wat, de vrede van Jeruzalem. Dus de onrust continu daar. En toen dacht ik, hoe vet zou het zijn als we een prayer en support bandje kunnen ontwikkelen waar we die tekens op zien. En als het ons dan herinnert om te bidden voor de wereld. En als alle christenen dat doen, dan kun je tijdens dat je auto rijdt of op school bent of waar dan ook, als je het ziet, geef je een schietgebed naar de hemel. En toen hebben we dit bandje ontwikkeld. Het heet Prayer and Support. Ze zijn online te verkrijgen, maar ook heb ik ze hier meegenomen. Dus alleen na de samenkomst, vandaar heb ik weg. Ze zijn 2 euro. Alsjeblieft, voor jou helemaal gratis.
Dank je.
Hey man. Ik heb een heel leuk thema gekregen. Ruim je rommel nou eens op. En geloof het of niet, een aantal maanden geleden, en misschien is het al wel een jaar geleden, heeft God deze boodschap letterlijk op mijn hart gelegd met dit thema. Ruim je rommel op. En toen moet ik je eerlijk zeggen, toen heb ik er delen van gepreekt. En dat was ook omdat het gewoon zo'n bruutje radicale boodschap is, dat ik het altijd heel spannend vond om helemaal te delen. Maar omdat jullie erom vroegen, zul je het krijgen. Een heel radicale boodschap waar het woord van God centraal staat en de waarheid van de Bijbel. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest is gekomen om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Oordeel dat zij de Zoon van God niet kennen. In andere woorden, Gods geest overtuigt in ons hart van wat er niet oké is. En dat ken je wel. Ik noem de Heilige Geest wel eens de echo van je geweten. Je geweten vertelt je het een en ander. Maar als je een echte goede zondaar bent, dan weet je je geweten te sussen. Dan kun je daarmee omgaan. Dat leer je. En dan komt de Heilige Geest en die blijft in beweging brengen wat niet oké is. Dat is zijn taak. En dan uiteindelijk oordeel dat zij de Zoon van God niet kennen. In andere woorden, God die biedt je genade aan om niet langer een zondaar te zijn, maar als een rechtvaardige, als een omarmd, als een blij, als een superpersoon door het leven te gaan. Maar als je dat niet accepteert, dan kom je onder het oordeel van God. Dat wil God niet. Hij zegt, accepteer nou mijn zoon, dan is het oké. Dat is een beetje het verhaal. En het is een spannend verhaal, maar ik ben ervan overtuigd. Tijdens dat ik hierheen reed vanmorgen, bad ik tot God. Ik zei, Heilige Geest, Als ik spreek, dan bid ik dat u overtuigt in de harten van alle jongeren. En dat gebeurt op dit moment. Tijdens mijn hele preek gaat het door. Gaat de Heilige Geest jou in gedachten brengen welke rommel er in je leven is. Dat ga ik niet allemaal aanstippen, maar daar begint hij nu mee. En hij heeft langer dan een half uur, geloof ik. Dus ik denk dat jullie allemaal langs kan gaan. En het is voor ons allemaal anders. We weten allemaal de dingen waar we het over hebben. Maar Vader in de hemel, ik vertrouw erop dat u zult doen wat niemand kan. En God legt zijn vinger op dingen waarvan jij misschien denkt dat niemand het weet. Hij kent alle dingen. Nou, wat belangrijk is, is dat God dat niet doet om je te irriteren of om je te pesten of zo. Of je een beetje een rotgevoel of een schuldgevoel te geven. Nee. Hij is erop uit om jou totaal in de vrijheid te zetten. Zodat je rond kunt gaan in het leven zonder dat er iets aan je kleeft, zonder dat er iets op je drukt, zonder dat er wat dan ook maar in je leven is. Nou, voordat we verder gaan in deze diepe materie, eerst even een leuk verhaal. Ben je er, ja? Oké. Nou, het zit zo. Ik ben spreker, ik ben vader, ik heb go and tell, reis over de wereld om mensen over Jezus te vertellen. Dat is fantastisch. Maar een van de dingen die ik ook ontzettend leuk vind om te doen, is vissen. En als je mij een beetje volgt en ongetwijfeld, waar je hart vol van is, hè, loopt je mond van over. Dus tijdens al de weekenden zal ik er ongetwijfeld alles wat van heb losgelaten. Maar wat ik doe, is echt extreem. Ik ben niet de visser met een dobbertje en een dingetje en een bamboehengel. Maar ik heb mijn hele equipment. Ik heb elektronische piepers, statieven. Er staan mijn hengels op in de lucht. Ik heb ook van die groene kleding. Geloof het of niet, maar ik heb het echt. Zo'n tentje, dan heb ik zo'n bedje erin staan. En ik heb een afstandsbestuurbaar bootje die precies mijn lijntjes legt op de plaats waar ze moeten zijn, waar ik de vissen verwacht. Ja, zo krijg je dan zo'n ander beeld over mij. En je denkt bij jezelf, hè, waar is het nou allemaal goed voor? Nou, waar het goed voor is, ik kom in de rust. En dan krijg ik inspiratie om weer mooie preken te maken. Dus je hebt er ook wat aan. En nou is het zo dat ik een jaar geleden een bed aan had geschaft. Dat is een soort veldbed, een stretcher. Alleen ik had natuurlijk weer de goedkoopste optie genomen. Dus gewoon lekker cheap ass, weet je wel. Dus ik, die man die heel verhaal, ja nee, moet je doen. Dus ik hartstikke leuk, ik dat bedje gekocht. Maar wat gebeurt er? Ik ga op dat bedje liggen. Gaat goed, 1, 2, 3, 4 nachten zo. Maar op een gegeven moment, jongen, krijg ik last van mijn rug. En dan niet alleen, hij ligt zo hard dat mijn been helemaal afknelt. Dus die begint helemaal te tintelen als ik wakker word. Zo'n slaapbeen, heb je dat wel eens gehad? Irritant is dat, hè? Ik denk wel eens, dat is de status van het lichaam van Christus. Die slaapt, weet je wel. Dan wordt hij hier wakker en die denkt, kom op, weet je wel. Doe eens wat. Het eerste wat je doet als je been tintelt, is dan ga je lopen stappen en doen. Dus, maar goed, dat is een andere preek. Dat gaan we niet doen. Ik dacht dus bij mezelf, ik moet een ander bedje hebben. En ik was met een vriend aan het vissen en hij zei, ik heb een bedje, zegt hij. Als je daarop gaat liggen, zegt hij, is het net alsof je thuis slaapt. Dus ik dacht, nou, zo'n bedje moet ik hebben. Dus ik zeg, laat me er even op liggen. Dus ik ga erop liggen en echt, jongen. Gewoon vet relaxed. Dus ik zoek op internet thuis. Ik denk, even kijken wat zo'n bedje kost. Schrik niet. €3.500. Ik denk, ja. Ik denk, Joyce, die ziet me al aankomen. Weet je. Lieverd, ik ga een bedje kopen. Het kost €3.500. Ja, het had ook een bokspring kunnen zijn, maar die kan ik niet helemaal meenemen naar de waterkant. Dus is het maar deze geworden. Ik denk, nee, dat werkt niet. Dus toen dacht ik met mijn slimme kop natuurlijk, weet je wat ik doe. Ik kijk even op Marktplaats, kijk of ik één kan vinden. Dus ik zoek er. En ik vind er inderdaad één op Marktplaats. Met een hele vage omschrijving, daarom had niemand hem nog gevonden. En ik ga bij die beste kerel kijken om te zien of hij hem nog heeft. Dus ik rij op een goede middag naar hem toe. En ik bel aan de deur. En ik kijk door het raam. En het huis wat ik zie is echt zo'n oma-huis. Weet je wel? Planten. Allemaal oude meubeltjes, weet je wel, kleedjes overal. En degene die open doet, is ook zo'n oma-figuur, weet je. Dus, hallo. Dus ik zeg, ik kom voor de visspullen, weet je wel. Ik denk, ja, zegt ze, dat is van mijn zoon. Ik zeg, oh, maar die is er niet. Ik zeg, oh. Nou, hij is wel onderweg, hij komt eraan. Ik zeg, zal ik even wachten dan? Ja, zegt ze, is goed. Dus ik wacht. Ik denk, wie kom ik nu zo tegen? Want dit is echt al een oude oma. Haar zoon, is dat dan, heb ze een nakomertje of zo? Een of andere uit de kluiten gegroeide puber, geen idee. Toen kwam er een kerel aan, echt gewoon een vent, van ver op in de 40. Mooi blouseje, iets wat verder open als dat ik hem had, weet je, ergens tot hier. Lekker zonnebank bruin, gouden kettingjes, dingetjes aan. Op zijn stappetjes, op zijn scootertje kwam die. Kom maar mee naar achteren. Dus ik ga met die man mee naar achteren. En hij laat die spullen zien. En ik was er wel van gecharmeerd. Ik denk, nou, dat ziet er allemaal goed uit. Maar hij had nog een paar dingetjes. Dus ik denk, dat wordt leuk. Dan ga ik een goede deal maken. Dus ik was in mijn hoofd een deal aan het maken. Tijdens dat ik die deal aan het maken ben in mijn kop, hoor ik die man zeggen. Ja, zei hij, want ik heb dit bed speciaal gekocht omdat ik zo verschrikkelijk last heb van mijn rug. Ik zeg, dus als je last hebt van je rug, is het juist een goed bed. Ja, ze is een supergoed bed. Hij zegt, maar wat heb je dan? Hij zegt, ik heb een hernia. Hij zegt, ik ben al geopereerd. Hij zegt, maar het is verschrikkelijk. Hij zegt, en ik moet nog weer terug. Nou moet je, ik hou van vissen. Maar ik hou echt waar, geloof het of niet, ik hou nog meer van mensen. En ik hou nog meer van de Heer Jezus. En in mij gaat een gevecht, barst direct los. Ik denk, oh help, ik probeer hier een deal te maken voor mijn hobby. Gaat die kerel over zijn rug beginnen? Ik kan natuurlijk altijd vragen, mag ik voor je bidden? Je weet maar nooit, misschien dat God iets wil doen. Vervolgens denk ik, ja, als ik dat doe, weet je wel, dan sta ik natuurlijk voor paal. En hij ziet me al aankomen, eerst even afdingen. Om vervolgens te zeggen, mag ik nog even voor je bidden? Weet je wel? Ik denk, dat komt niet over. Dus tijdens dat gevecht in mijn hoofd, dacht ik ineens aan de Heer Jezus die in de tempel kwam en al de tafels overhoop gooide, hè, want dat deed hij. En dan moet je maar lezen, letterlijk daar achteraan staat, en ze brachten de blinden en de lammen bij hem en hij genas ze allemaal. Dus ik denk, nou ja, een beetje zaken doen en gebed kan wel samen. Dus ik maak eerst die deal af. Handje klap. En uiteindelijk heb ik een goede deal. Ik heb al die spullen mee en inclusief nog iets voor een goede vriend van mij. En ik ga het in de auto leggen. Achterbak staat open, legt die spullen erin en direct dan komt het gevecht weer terug. Ik moet ervoor bidden. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, meneer, ik zeg nog even over uw rug. Ik zeg, hoe is het ermee? Ja, zit het u verschrikkelijk pijn? Ik zeg, oh. Ik zeg, nu ook? Ja, zit hij nu ook? Ik zeg, oké, nou, let op. Ik zeg, het zit zo. Ik zeg, ik ben een soort dominee. Hij keek me aan. Ik zeg, bid ik ook voor wonderen. Ik vraag Jezus om wonderen te doen. Ik zeg, en soms doet hij het nog ook. Ik zeg, mag ik voor je rug bidden? En die man die kijkt me aan. Hij zegt, ja, tuurlijk. Dus hij, ik zeg, waar doet het zin? Daar zit hij, hier. Dus ik leg mijn hand op zijn rug. En dit is alles wat ik bid. Ik zeg, lieve Heer Jezus, ik hou van u, u houdt van mij. Maar u houdt ook van deze meneer. Zou hem willen genezen, zodat hij weet hoeveel u van hem houdt. Amen. Zo. En ik kijk hem aan en ik zeg, nou. Ik zeg, en? Hij kijkt me aan, zo. Alsof zo van, hoe bedoel je, gebeurt er wat? En ineens zie ik zijn gezicht veranderen. Zo van mijn gezicht. Zegt hij. En ik kijk hem aan. Hij zegt, mijn voet, zegt hij. Mijn voet doet het weer. Dus ik zeg, u had al last van uw rug. Zegt hij, nee, je snapt het niet. Hij zegt, omdat mijn zenuwen zijn afgekneld in mijn rug, was mijn voet al dood. Hij zegt, daar had ik geen gevoel meer in. Hij zegt, maar ik kreeg gevoel in mijn voet. Hij rent naar binnen. Ik sta in de tuin, ik hoor het gebeuren. Mama, mama, mama. Hij zegt, mijn voet doet het weer. Ik hoor zijn moeder zeggen, nee, ik geloof er niks van. Hij zegt, ik zweer het je, mama, ik zweer het je. Hier buiten staat een soort dominee. Die heeft voor mij gebeden. Hij zegt, en nu ben ik, nou ja, ik sta er bijna kijken naar. En ik ben zo blij, hè. Dus hij komt naar buiten lopen, hij kijkt me aan. Hij zegt, maar ik geloof helemaal niet in God. Dus ik zeg, nou, dan wordt het misschien eens tijd. Ja, zei hij. Hij zegt, dat denk ik ook. Hij zegt, nog nooit over nagedacht. Ik zeg, nou, goed moment. Ja, toch, nou, hartelijk goed en fijne dag. Dus ik in de auto naar huis. En ik zit in de auto helemaal blij. En ik kom thuis. En er zijn vrienden over de vloer. Die hebben in de kerk gezeten. Een heleboel meegemaakt. Ook moeilijke dingen meegemaakt. Een beetje teleurgesteld. Ik vertel ze dit verhaal. We zijn zo blij. We zitten lekker buiten. En dan gaat mijn telefoon. Ik kreeg een sms'je van deze man. Weet je wat er staat? Het staat tot op de dag vandaag in mijn telefoon. Er staat, God bestaat echt, alles toppie tot nu toe. Groeten. Ja. Nou, in lijn van deze gedachte ga ik natuurlijk verder naar mijn boodschap. Op een dag was ik aan het vissen. En ik heb een speciaal receptje wat ik maak, dat de vissen super lekker vinden. En ik had er wat van gemorst op de grond. En dat is echt vieze drek. Er zit slijm aan en smurrie. En dat was op een hele lekkere zonnige dag. En ik had een aantal dagen helemaal in mijn eentje. Maar ik had wat gemorst. Dus wat gebeurt er? Ik stap erin zo. Ja. Dus ik denk, nou get, weet je, ik zit met mijn voet in het water en ik loop weer terug en ik ga gewoon... Ik denk, nou, weet je, dus ik weer terug. En het gebeurde daarna nog een keer. En toen sprak de Heilige Geest tot me. En die zei, als je je rommel niet opruimt, blijf je erin lopen. En ik dacht, conviction, hè. En ik denk, maar het is waar. Weet je, er zijn zoveel dingen die wij niet serieus nemen. Of waarvan we zeggen, nou, dat doen we nog wel een keer. Ik bekeer me er nog wel een keer van, maar nu... Nu vind ik het eigenlijk wel leuk. Je weet dat het rommel is, je weet dat het vies is. Je weet dat als je erin staat dat je stinkt. Je wilt er niet over vertellen, want niemand mag het weten. En toch vinden we het lastig om gewoon de daad bij het woord te voegen en onze rommel op te ruimen. Er zijn twee uitersten als we over zonde spreken. Het ene uiterste vinden we in onze traditionele kerk, waar de dominee elke zondag aan ons vertelt hoe onwaardig we zijn en dat we... vol zonde zijn. En dat niet alleen. In sommige gevallen geeft de dominee ook niet echt de oplossing mee naar huis. Dus gaan we soms heel te neergeslagen naar huis en zeggen we... ja, ik ben een zondig mens. Ach, arme ik. Weet je wel, hoe moet het nou? Maar dan is er ook een andere kant. En dat is helemaal aan de super ultra charismatisch evangelische. Die roepen, ja, maar Jezus heeft alles al vergeven en het is allemaal al verbracht. En je hoeft niet eens sorry tegen God te zeggen, want hij weet toch al lang dat hij je vergeven heeft. Alles is genade. En dan moeten we tussen deze twee uitersten, deze super genade en deze dominee die zegt, ja, maar zonde is ook een issue. En als je daarmee niet afrekent, dan maakt het je leven kapot. Moeten we ergens een balans zien te vinden. En ik vind die balans wanneer ik mijn Bijbel lees. Want als ik mijn Bijbel lees, lees ik niet alleen dit verhaal, maar ik lees ook echt niet alleen maar dit verhaal. Kunnen we nog volgen? Het woord van God geeft ons de perfecte balans voor hoe God erover denkt. Kijk, je zou kunnen zeggen, ik heb een vriend en die gelooft helemaal in de supergenade. En die heeft zelfs een preek gemaakt. En die heet, waarom ik niet over zonde preek. Gewoon, dat vindt hij niet meer belangrijk. Het is belangrijk dat mensen zich geliefd voelen en dat ze de genade van God omarmen. En weet je, als jij je hele leven lang hebt gehoord dat je zondig bent en niets waard, dan heb je juist die boodschap nodig. Echt waar. Dan moet je hem wel 10 keer, wel 100 keer horen, zodat je tot in de kern voelt dat je waardevol bent voor God. En tegelijkertijd geloof ik dat als we bepaalde dingen niet aanstippen en er niet eerlijk over zijn, dat we ook het mes er niet in kunnen zetten. Ik zal je vertellen wat ik bedoel. Ik had een gesprek met een heel beroemde cardioloog. Aan de andere kant van de wereld, Amerika, opereert hij allerlei celebrities. Haalt hij harttransplantaties en weet ik het wat hij allemaal doet. En ik zei tegen die dokter, ik zei, weet je... Ik zeg, jij zet toch ook nooit zomaar het mes erin? Dus dan keek hij me aan. Ik zeg, als iemand bij je aan tafel komt en je zegt van... die zegt, ja, ik heb nogal last van mijn hart. Dan zeg je toch ook niet, nou, ga maar even liggen, dan haal ik hem er even uit. Je gaat eerst onderzoeken. Je gaat kijken waar zit het probleem. Daar ga je over praten. Dat ga je aantippen. En wanneer dan naar boven komt wat het probleem is, dan kun je er wat aan doen. Daarom geloof ik dat het wel degelijk belangrijk is dat we af en toe over zonde spreken. Waar hebben we het dan over? Wat is er aan de hand? Je diagnosticeert het probleem. Als je het ontdekt, dan is het aan het licht. En wanneer het aan het licht komt, kan Gods genade, dus de operatie, kan worden toegepast worden op dat probleem. Kun je me nog een beetje volgen? All right. Nou, hou je vast. Genesis 4, vers 1 tot en met 8. De mens Adam, die had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. En met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. En Abel, die werd herder. Kaïn, die werd landbouwer. En op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeborene dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. En de Heer die merkte Abel en zijn offer op. Maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. In andere woorden, het offer van Abel had iets losgemaakt bij God. Want we lezen ook, Abel had het allerbeste genomen van wat hij had en aan God gegeven. Niet de leftovers. En wat Kaïn had gedaan, we lezen niet dat hij zijn allerbeste best had gedaan. Hij had iets apart genomen en dacht, nou, daar moet de Heer het maar mee doen. En dat liet God dat ook merken. En hij werd er kwaad om dat God het niet leuk vond. En dan verschijnt God aan hem. Hè? De Heer die vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. En Kaïn zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. En toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Jullie kennen het verhaal. Weet je, de jaloezie en de afgunst in zijn hart naar zijn broer was zo erg dat hij in staat was om zijn broer gewoon te vermoorden. Maar vlak voordat dat gebeurt, merkt God al op wat er aan de hand is. Hè? Zie je dat goed? God die verschijnt en die zegt, joh, luister eens. Ik zie in je hart wat er gebeurt. Ik zie waar je mee worstelt. Pas op, de zonde die loert op je. En als ze even kan, dan pakt het je. Niet doen, niet doen. Doe het nou niet. Dat is wat God tegen hem zei. Want God die zegt hier, en ik vind dat zo krachtig. Maar jij moet sterker zijn dan zij. In andere woorden, in de NBG staat dat God zei, jij moet erover heersen. Nou, denk eens over na. Kennelijk had Kaïn een keus in wat hij ging doen. God die kwam naar mij en zei, joh, ik weet het, je bent boos, je bent kwaad, de zonde ligt op de loer, maar jij hebt een keus, je hoeft het niet te doen. Dat is wat God tegen hem zei. En toen ik dit las, toen sprong bovenop mij de volgende gedachte. Als Kaïn al een keuze had, als hij al kon kiezen, hoeveel te meer hebben wij dan niet de keuze op dit moment, door de kracht en de genade van Jezus Christus en door wat hij deed voor ons aan het kruis, om het goede te kiezen? Hallo. Als je enthousiast bent, mag je nu amen zeggen. Oh. Afrika en Nederland, jongens, ik wen er nooit aan. Maar goed, we hebben een keus. En God die zei, jij moet sterker zijn. Dus als Kaïn al kon heersen vanuit zijn eigen kracht, hoeveel te meer heb jij niet de kracht van God gekregen om het goede te kiezen door de Heilige Geest? Weet je, ook al is zonde vergeven, want zonde is vergeven. Voor eens en altijd mee afgedaan aan het kruis van Golgotha. Er zijn zoveel te gekke bijbelteksten over te vinden. Waar God zegt, het is vergeven, het is vergeten, het is allemaal oké. Okay. Dat is zoals ik erover denk. Dat is zijn woord, zijn waarheid. Toch kunnen zonde nog vervelende gevolgen hebben in ons leven. Ik ben erachter gekomen dat zonde patronen, heb je het over, steeds maar het verkeerde blijven doen. Vastzitten aan pornografie. Vastzitten aan een seksuele relatie voor je huwelijk. Voor de veilige kaders die God daarvoor gegeven heeft. Drugs, alcohol, dat zijn de bekende dingen. Maar ik bedoel ook gamen, weet je wel. Veel te veel vreten, dat kan ook gewoon een verslaving zijn. En dat is niet goed. Helemaal opgaan in de sport. Alles wat voor jou belangrijker is dan de Heer Jezus, is een afgod. En dat is zonde. En zonde is je doel missen. En weet je, de duivel is er meester in om je te laten geloven dat het allemaal niet zo erg is. Ah, weet je wel. Want dat klopt namelijk ook. Eén keer zondigen heb je niet catastrofische gevolgen van. Eén keer snoepen vallen mijn tanden er niet van uit. Maar als ik elke dag snoep en elke dag mijn tanden niet poets, dan komt er een moment, dan lig je dus bij de tandarts met een wortelkanaalbehandeling. Wel eens gehad. En dan heb je spijt van al die keren. En dan zeg je, ik ga het nu anders doen. En ik zal nooit meer cola drinken, weet je wel. En dezelfde middag neem je nog een lekker colaatje. En maar de duivel die is er meester in om te wachten totdat die zonde gerijpt is. Zodat die groot genoeg is om jou en je hele leven te vernietigen. Hij wacht op het moment. En ik ga je precies uitleggen hoe dat gebeurt. Matteüs 14 vers 1 tot en met 12. Daar staat de dood van Johannes. In die tijd hoorde ook Herodes de tetrach over Jezus vertellen. En hij zei tegen zijn hovelingen, oh, dat moet Johannes de Doper zijn. Hij is opgestaan uit de dood. En daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke kracht. Herodes, die had Johannes tijdens laten arresteren en in de boeien laten slaan. En hem in de gevangenis geworpen vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Johannes die had namelijk tegen hem gezegd, u mag haar niet tot vrouw nemen. En hoewel hij hem wel wilde doden, deed hij het niet uit vrees voor het volk dat hem voor een profeet hield. En toen Herodes een feest gaf ter gelegenheid van zijn verjaardag, danste de dochter van Herodias te midden van de aanwezigen. En dat viel bij Herodes in de smaak. En daarom zei hij dat ze zou krijgen wat ze ook maar zou vragen. En ze bezegelde die belofte met een eed. Door aan haar moeder aangezet, zei ze, breng me dan op een schaal het hoofd van Johannes de Doper. Deze vraag bedroefde de koning. Maar omdat hij in het bijzijn van zijn tafelgasten een eed had gezworen, beval hij dat men het haar zou brengen. En hij gaf opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Het hoofd werd op een schaal binnengebracht en aan de meisjes gegeven. En ze bracht het naar haar moeder. En zijn leerlingen kwamen het lijk halen, begroeven het en gingen daarna naar Jezus om het hem te vertellen. Weet je, het is een verschrikkelijk verhaal. Als we het hebben over onthoofding en we hebben het dan over de vervolgde christenen, zie je dat er een parallel is, dat het dezelfde geest is die in de Bijbeltijd opereerde, die vandaag de dag nog steeds mensen het leven zuur probeert te maken. Dat is een duivelse geest, dat is niet oké. Maar wat er gebeurde was dit, want in een ander schriftgedeelte kun je lezen dat de koning toch respect had voor Johannes, ondanks dat hij hem confronteerde met zijn zonde en zei, joh, wat je doet is niet goed, wat je doet is niet oké. Hij had zoveel respect voor hem dat hij hem niet wilde vermoorden. Maar omdat hij het ook voor zich uitschoof, hij hield Herodias toch aan. Hij luisterde niet naar Johannes. Zeg maar, Herodias, dat was die vrouw waar hij niet mee mocht zijn. Zij was de zonde in zijn leven waar hij geen afscheid van nam. En dat begon te etteren en dat werd groter. Tot het moment dat zij zei, ik wil het hoofd van Johannes. De zonde in zijn leven werd zo groot dat hij iets deed wat hij nooit had willen doen. Dat is waar de duivel naar op zoek is. Kijk, als je dingen alsmaar laat. Kijk, als jij een gelukkig gezin wil hebben, je wil gelukkig getrouwd zijn en je wil een goede vader zijn voor je kids. Trek het even naar mezelf, want ik ben een man. En je wil geen overspel plegen, dan moet je ook niet naar porno kijken. Je kan niet en naar porno kijken en denken dat je er uiteindelijk niks mee doet. Want de Bijbel zegt, je zaait op de akker van je vlees en je zult oogsten wat je zaait. Dat is gewoon een geestelijk feit. En natuurlijk zijn er worstelingen. Natuurlijk is er verleiding. Ik groei op in dezelfde wereld als jij. Ik heb als jonge jongen van een jaar of 8, 9... voor het eerste keer al die blote plaatjes gezien bij mij op de voetbalteam. Je vraagt er niet om, maar je krijgt ze zo onder je neus geschoten. We worden slachtoffer van wat ons gebeurt. Maar dan komt God en die zegt, hey David, als je wil, kun je heersen. Ik zet voor je, want dat is wat de Bijbel zegt in het Oude Testament. Leven en dood, nou jij moet kiezen. En dan zegt God er ook nog even, kies het leven is mijn advies. En ik zal je eerlijk vertellen dat als we het hebben over zonde, als we het hebben over onreinheid, als we het hebben over porno, dat is ook een van mijn worstelingen geweest in het leven. Maar ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik hoef me niet anders voor te doen dan dat ik ben of dat jij denkt dat ik ben. Ik leef in dezelfde wereld. Ik heb hetzelfde lichaam. Werkt hetzelfde. Brein werkt hetzelfde. Ogen werken hetzelfde. En zelfs alles in dit gebied werkt ook hetzelfde. Ja, come on. Amen. En weet je wat ik merkte? Ik had een periode dat het dan heel goed ging. En dan ging het weer een keer fout. Weet je wel, net als in dat drama-stuk, die stoel. En dan wil je er toch weer even op zitten. En er kunnen zoveel redenen zijn, er kunnen leegtes zijn. En ik ging naar voren voor gebed. En ik dacht, ik doe het nooit meer. En ik dacht, oh heer, weet je wel. En toen op een gegeven moment ontdekte ik dit. Kijk, als het in het duister is, lieve vriend, dan kan niemand erbij. Kijk, als het ondergronds is en niemand weet het. Man, de duivel maakt je helemaal gek en mat je af. Het licht van God moet erin. En wanneer het licht van God erin is, je komt eerst bij God. Dan bekeer je je. Maar vervolgens moet je ook licht van vrienden toelaten. Die eerlijk tegen je kunnen zeggen, je in de ogen aankijken. Hey, hoe gaat het ermee? Nou, mijn allerbeste vriend is mijn vrouw. Dus daar ben ik heel eerlijk in. Ik zal je wat zeggen, jongen. Ik flik af en toe wat in de kerken. Daar schrik je van. En met een boodschap als dit zeg ik, vrouwen, vraag vanavond even aan uw man of hij wel eens porno kijkt. Oh, oeh, jongen, zo stil in die zaal. En dan zeg ik, en jullie zijn allemaal boos op mij. En je zegt, wat heb je gedaan en nu heb ik ruzie. Nee, ik heb zojuist de deur van je gevangenis geopend. En ik kreeg diezelfde avond nog een bericht via Facebook. Oh David, wat hebben we weer heerlijke tafelgesprekken als jij geweest bent. Het licht moet erin. En wanneer het licht erin komt, dan moet de duisternis weg. Dus wat ik deed, ik heb een afspraak gemaakt met mijn vrouw. Ik zei, lieverd, als ik de fout inga, beleid ik het altijd aan God en daarna aan jou. Nou jongen, je vrouw vertellen dat je naar een andere vrouw hebt gekeken, is gewoon niet cool. Dat wil je niet. Dus je denkt wel 3 keer na voordat je het doet. Dat helpt een heleboel. Het is ook gewoon discipline, hè? Is goede keuzes maken. En ik weet nog goed dat ik een keer de fout in was gegaan. Onder tranen bij Joyce. Ik zei, lieverd, ik zeg, ik wil het niet. En ik weet je, ik wil het niet. En die stoel, weet je, het hele verhaal. Toen keek ze me aan. Dat is zo'n lieve schat. Dat is zo super vol genadig. Maar toen zei ze tegen me, lieverd, je moet het niet doen voor mij. Ze zegt, je moet het zelfs niet doen voor God. Ik denk, ja, hoe bedoel je niet voor jou, niet voor God? Voor wie doe ik het dan wel? Ze zegt, je doet het voor jezelf. Want jij hebt er last mee als jij je rommel niet opruimt. Jij kan niet vrij zijn. Jij kan niet gelukkig zijn. Jij zit vast. En nu heb ik het tegen jou. Want nu ben ik even de vrouw versus you. Het gaat niet om wat God wil. God weet wat het beste is voor jou. Het gaat niet om wat je vrienden vinden. God weet wat het beste is voor jou. Dat moet je je aantrekken. God wil dat jij vrij bent, dat jij vrijkomt. En het is zo ontzettend belangrijk. Kijk, en de strijd tegen zonde is ook echt een strijd. Hebreeën 12, vers 4 zegt het volgende. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. De MBG zegt het wat bloederiger. U hebt zich nog niet tot bloedens toe tot de zonde verzet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven. En nooit opgeven als je door hem terecht gewezen wordt. De Heer die wijst je terecht, maar God zegt, ook al doet het even pijn, geef niet op. Want de Heer die berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon van wie hij houdt. Houdt vol, het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u de leerschool niet doorloopt, zoals alle anderen voor u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij van onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden. Hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten en dan leven? Onze aardse vaders, die berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken. Maar hij berispt ons voor ons eigen bestwil. Daar heb je hem. Voor jou. Om je te laten delen in zijn heiligheid. En een vermaning op het moment zelf lijkt geen vreugde te brengen, slechts verdriet. Maar op den duur, wie er door gevormd is, dan plukken we de vruchten van een leven van vrede en van gerechtigheid. Hef daarom uw slappe handen op. Strek uw knikkende knieën. Kies de rechte paden, zodat uw voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. Nou. Wat zijn jullie lekker enthousiast. Hier staan zulke powerful woorden die je leven zullen veranderen als je ze gelooft en ze toepast. God zegt het is om je eigen bestwil. Kies het rechte pad. Blijf het proberen. Verzet je tegen de zonde, ook al is het soms moeilijk. Als we het erover hebben, dan doet het soms pijn. Je kunt boos worden. Je kan boos worden mij vanmorgen. Ik zeg, jongen, die David, jongen. Die had nou net die dingen aan die ik zo ver mogelijk weg probeer te stoppen. Misschien snij je jezelf wel. Omdat jij op zoek bent naar aandacht. Misschien roep je 100 keer, ik ga mezelf afmaken hoor. Omdat de stemmen je plagen. Dat moet aan het licht, mijn lieve vriendin. Zodat God in je leven kan gaan werken. God wil dat je vrij bent. Hij wil niet dat je gebonden bent. Dat is zijn agenda voor jou. Is een leven van vrede en van gerechtigheid. En dan geeft de Bijbel een aansporing. Hef je slappe handen op. Strek je knikkende knieën. Ik bedoel, wat knikkende knieën? Omdat je bang bent. Omdat je niet weet wat gaan de mensen zeggen als ze erachter komen dat ik ook wel eens foute dingen doe. En weet je wat graag bent? De duivel probeert ons allemaal te isoleren op ons eigen plekje. En hij probeert je te vertellen, je bent de enige die dit heeft hoor. Oh jongen, jij, oh, Maar zodra je het zegt en je bent eerlijk, oh man, dan gaan de, weet je wel, ogen zo, ja? Oh ja, ja, ja. Ja, heb jij dat ook? Heb jij dat ook? Ja? Oh. Zo grappig, ik had een vriend van mij zo te pakken, jongen. Zegt tegen mij, het ging over blowen. Ja, zegt die blowen is niet goed voor je. Ik zeg, nee, geloof ik. Hij zegt, wist je dat met elke blow die je bloot, zegt hij dat de hersencellen afsterven? Ik zeg, oh ja, ik geloof het wel. Ik zeg, maar dat gebeurt ook als je jezelf bevredigt. Hij schrok, jongen. Ja? Ik zeg, got you. Dat is natuurlijk complete onzin verzonnen, maar ik vond het wel heel erg leuk. Oh, ja? Iedereen heeft zo zijn ding. Iemand die buiten staat te roken, die kan je veroordelen en zeggen, ja, hey, luister eens even. Vele christenen roken nog, maar weinig branden echt voor Jezus. Maar dat is out in the open. Daar kunnen we allemaal wat van vinden. Maar het gaat God ook juist om die dingen die achter de deur gebeuren. Ik had een vriend, man, en die rookte, die pafte. Het was een visvriend. En ik zal je vertellen, die vent, die kende mij, maar die wist niet dat ik viste. Dus hij had me horen preken en dingen doen. En hij zat een lekker shaggy zo te roken. Zo. Toen kwam meneer de Vos aangelopen. Dus ik een heel gesprek met hem. En hij komt s'avonds bij zijn vrouw, heeft hij me later allemaal verteld. Hij zegt, schat, zegt hij. Hij zegt, je raadt nooit wie ik ontmoet heb aan de waterkant. Hij zei zo, David de Vos, je was toch niet aan de rook, hè? Maar weet je, deze vent, hij is inmiddels bij Jezus. Hij had er kanker van. Ik bedoel, dat is niet oké. Okay. Hij heeft zijn leven geëist. Maar hij vroeg aan mij, hij zegt, vind je het storend? Ik zeg, joh, ik ken mensen die roken niet, maar die geven geen energie om ook maar energie. Ik zeg, hij ging elke dag langs de deuren. Om aan de mensen te vertellen dat Jezus hem had gered. Ik bedoel, leven is zoveel meer dan alles wat wij zien. Tijd vliegt voorbij. Vinden jullie het nog wel leuk? Oké. Let op, Filippenzen 3 vers 17. Volg mij na, broeders en zusters, dat zegt Paulus. En kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en zeg het nu zelfs met tranen in mijn ogen, vele leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is een buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Hoeveel kinderen van God zijn niet bezig met wat ik nog wil? Met de mooiste nieuwe laarsjes en de mooiste klokjes en de mooiste ditjes en datjes. En we hebben helemaal geen aandacht voor waar het Jezus om gaat. Hoeveel waardevolle mensen er zijn die hij zoveel belangrijker vindt. Ik heb vanaf het begin van mijn leven gekozen. Ik zei, Heer, u bent naar mijn nummer 1 en de rest. Hij zei, zoek eerst mijn koninkrijk. Al de andere dingen zullen u gegeven worden. Man, de zegen van God maakt rijk. God die zegende Abraham. God die zegent mij zo rijk. Ik kan het zelfs nauwelijks bevatten. Maar mijn focus is er niet op. En omdat ik heb gezegd, Heer, u bent mijn nummer 1. Hij blijft me maar zegenen. Dan denk ik, nou, wat zullen we nog meer mooie dingen mee doen? Maar de volger is zo belangrijk. Het mag niet je God worden. Maar wij hebben als burger recht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is, alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons aan zalige lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Ik heb nog 2-3 dingen waarvan ik denk, ja, dat moet ik zeggen. Mag dat? Ga de strijd aan, lieve vriend. En er zijn mensen die zeggen, joh, als je weet hoe genadig God is voor jou, dan kun je daarin berusten en vanuit die rust kun je overwinnen. Amen. Het is fantastisch als dat lukt. Maar ik merk bij mezelf dat ik dat soms nog moeilijk vind. Ik merk dat ik discipline nodig heb om goede keuzes te maken. Dat ik gewoon keuzes moet maken. Zeg, oké, Heer, weet je wat ik wel eens doe? Ik plan mijn tijd met God als een afspraak in mijn agenda. Sta erin. Ik was op een dag aan het skateboarden en het was 4 uur. Ik zeg, vrienden, ik ga. Heb jij last van? Ik zeg, een afspraak. Oh ja? Met wie dan? Ik zei, met God. Hij wacht op me in het bos. Natuurlijk is hij er al. Maar ik heb gezegd, dan zal ik u daar ontmoeten. En toen was ik daar. En dan voel ik zijn tegenwoordigheid zo sterk. Ik sluit af met het volgende verhaal. En dan zijn we helemaal klaar. En misschien ken je het verhaal wel. Maar het gaat over een zendeling die gaat de bossen in, de jungle in, om naar inboorlingen te gaan en het evangelie te vertellen. En er was een stam met een stamhoofd. En die stamhoofd, die had een dochter. En omdat zij de dochter was van het stamhoofd, was iedereen altijd vol respect. Zei, oh, het ziet er mooi uit. En wat ben je lief en wat ben je knap en zo. Maar in werkelijkheid zag ze er niet uit. Meisje, jij bent zo lelijk als de nacht. Ken je dat liedje? Ja. Nou ja, dat was haar status. Ze zag er niet uit. Maar niemand durfde dat echt te zeggen. Want ze is de dochter van de stamhoofd. En wat gebeurt er? Die zendeling die komt daar in het dorp. Hij vertelt over de liefde van de Heer Jezus en zo. En iedereen vindt hem aardig. Hij haalt uit zijn tas een aantal leuke gadgets. En weet je wat hij ook mee had gebracht? Spiegeltjes. En die deelde die uit aan al de meisjes. En het meisje opende het spiegeltje en ze schrok ervan toen ze lachte. En ze dacht, is dit werkelijk wie ik ben? Ze klapte het dicht, gooide het op de grond en vertrapte het. En boos liep ze naar haar vader en zei, pap, stuur die man weg. Ik wil hem nooit en nooit meer zien. De man die werd weggestuurd, want ze had de waarheid over zichzelf gezien. Weet je, het woord van God is een spiegel. En als je het leest, dan zie je wie je werkelijk bent. Dan schrik je soms en dan denk je, ah. En dan kun je het op twee manieren reageren. Dan kun je kwaad worden. Dan kun je de Bijbel weggooien en zeggen, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Ik ga hier vandaan, dit wil ik niet. Maar weet je wat dat meisje zich niet realiseerde? Deze man was ook gewoon een medische kerel en had allemaal goede zalfjes in zijn kit om ook haar te genezen van de huidziekte. En met dat ze kwaad op hem was en hem wegstuurde, stuurde ze ook de oplossing weg. En zo is het ook met God. Zo hebben wij het ook vanmorgen. Als ik spreek en de Heilige Geest overtuigt je van dingen, kun je boos worden. Wegrennen en zeggen, hier wil ik niks mee te maken hebben. Maar je kunt ook tegen God zeggen, oh Heer, help. Inderdaad, ik schiet tekort. Net als David. Net als Sander. Althans, de Bijbel zegt, we zijn allemaal niet zonder zonde. Dus ik denk, Sander, ja, misschien net. Of Karim, of Martin, of Tieme, I don't know. Wij zijn allemaal niet anders, hoor, dan jij. We hebben dezelfde genade van Jezus nodig. Echt waar. En dan kun je je beroepen op God en zeggen, Heer, doe het alstublieft in mij. Doe het in mij. Laat mij zien wat er veranderen moet in mijn leven. Zullen we samen bidden? Ik wil aan de band vragen om bij me te komen. Vader in de hemel, ik wil u zo danken voor uw enorme aanwezigheid vanmorgen. En ik wil u danken voor de kracht van uw woord. Ik wil u ook danken voor de genadegave van een heleboel humor, waardoor we gewoon hele heftige dingen wel echt met elkaar op een hele reële manier kunnen bespreken. En de psalmist, die had er ook last van. En toen ik me gisteren voorbereidde, ik had geen tijd om dat nog weer door te geven, kwam Psalm 32 op mijn hart, van David. Welzalig hij wiens overtredingen vergeven is, wiens zonde bedekt is. Ga je goed als je weet dat je zonden zijn opgeruimd. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. In wiens geest geen bedrog is. God zegt, het is goed met de mens die in zijn hart weet dat alles oké is met God. Want zolang ik zweeg, dus zolang het in het duister was, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Zolang de dingen, de duistere dingen, mijn rommel niet aan het licht was, onderdrukte ze mij. Want dag en nacht drukt u uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogt als in de zomerste hitte. De geest van God die blijft je vertellen. Hey, kom op, maak het in orde, doe het. Er staat in vers 5, mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik maakte geen excuses meer van wat ik deed. En ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden. En gij vergaf de schuld voor mijn zonde. Wauw. Zo licht als een veertje kun je zijn. Op het moment dat je eerlijk bent en zegt, God, ik schiet tekort. Oh man, als de Heilige Geest je heeft overtuigd. Als hij spreekt tot je hart. Als hij zegt, ruim je rommel op. Jij weet waar het over gaat. Oh, dan wil ik je uitdagen om gewoon iets super vets naar God toe te doen vandaag. We zitten zo heel ontspannen en heel veilig. Ik wil je uitdagen als God tot je spreekt vandaag. No matter what, wat het ook is, want dat weet jij alleen. Samen met de Heilige Geest. Kan anything kan het zijn. Dan wil ik je uitnodigen om nu naar voren toe te rennen en te knielen bij het kruis van Jezus. Come on, nu. Rennen. Kniel bij het kruis van Jezus. Laat God zien. En zeg, God, genade over mij. Vergeef mijn zonde. Ik maak geen excuses meer. Ik ga mijn rommel op. Als jij je rommel op wil ruimen. Kom maar, nu. Kom maar. Come on. Kom maar. Kom maar. Misschien ben je niet gewend. Zeg je, ja, dit doen wij nooit in de kerk. Hé, maar dit is ook niet kerk. We zijn van allemaal verschillende kerken, maar we hebben één dezelfde Jezus. En één dezelfde God. En één dezelfde genade die je vergeeft. Die van je houdt. Die er voor je zal zijn. Als je rommel op wil ruimen, ik nodig je uit. Kom, kniel bij de voet van het kruis van Jezus. Kniel. Come on. Ik weet dat er meer moeten zijn. En God die zegt het. Ik zet voor je leven en dood. Nou, ja, kies maar. En hey. Advies, kies het leven. Vergroot je gebied. Weer mij van het kwaad. Als je wil dat God meer doet in je leven, is het belangrijk dat je meer ruimte geeft. En wat moet je doen? Ruimte maken. Je rommel opruimen. Weet je wat ik echt ga doen? Ik ben altijd van de everybody's included, weet je wel. Maakt niet uit of je daar zit of hier zit, weet je. De Heer ziet je hart. Maar vandaag ben ik streng. In de naam van Jezus. Als jij je leven in orde wil maken met God, dan moet je hier zijn. Dan moet je aan God laten zien. Zeg, Heer, alsjeblieft, hier is mijn leven. En ik ga zometeen deze oproep afsluiten. Ik ga hem echt afsluiten. En dan gaan we met de mensen die hier zitten, gaan we naar Jezus toe. Ik daag je uit om uit je comfortzone te komen. Doe maar eens gek. We doen maar met z'n allen al normaal genoeg, weet je. Maar ik wil dat je weet dat ik menens ben met je. En mijn God is zo blij, hè. God is zo blij. Hij is zo blij. Want hoe meer ruimte hij krijgt, hoe meer hij kan doen. En ik weet het, het is nog maar het begin van het weekend. En er gaat nog een heleboel gebeuren. Maar misschien is dit jouw moment. Knie maar neer voor Jezus. Misschien kun je dat nummer zingen. Heer, uw bloed dat reinigt mij. Dat gaan we met elkaar zingen. Daarna ga ik voor je bidden. Heer, uw bloed dat reinigt mij. Dan mag je zingen op je knieën voor God. Zeg, Heer. En neem in gedachten wat je bezwaart. Vertel het aan de Heer.